U hebt mij verblijd met een vijftal vragen. De eerste, die luidt als volgt. Wilt u nog even ingaan op de uitdrukking betreffende de wet levende woorden van vers 38? De wet kon toch geen leven geven? Levend is dan ook niet hetzelfde als leven geven. Levend duidt in de eerste plaats op de bron. Levend water duidt op de aard van dat water. Het duidt erop dat het komt uit een stromende bron. Levende woorden duidt in de eerste plaats op de oorsprong van die woorden, namelijk in God zelf. Het is de levende God die zich aan Israël heeft geopenbaard. In de uitdrukking in vers 38 lezen we: die levende woorden ontving om ze ons te geven. Die woorden hebben leven en kracht in zich. En in zekere zin kon de wet wel leven geven. We moeten niet te gauw bij het niet blijven stilstaan. In zekere zin daarmee bedoel ik formeel gesproken. Als Mozes zegt, doe dit en gij zult leven, dan is dat formeel ook waar. Dat wil zeggen, van Gods kant gezien. Niet van de kant van de mens. Maar God gaf een woord dat als de mens het zou houden, hem wel degelijk leven en kracht zou schenken. Het is de zondeval die dat onmogelijk heeft gemaakt. Maar de wet als uitdrukking van de wil van God geeft aan de mens aan hoe zijn leven zich werkelijk kan ontplooien als schepsel voor Gods aangezicht, zodanig dat dat leven optimaal functioneert. Daarvoor zijn Gods geboden. Het zijn, zoals we lezen, ik dacht aan het slot van Deuteronomium, wetten ten leven. Zo had God het bedoeld. Dus van God uit gezien geeft hij zijn wet om daarmee aan te geven, als je een leven wil leiden tot mijn eer, naar mijn wil, een leven waarin je ook optimaal als mens functioneert, als schepsel, zoals ik het heb bedoeld, hou dan deze wetten. Dus we moeten niet te gauw zeggen, de wet kan geen leven geven. De wet is juist bedoeld om leven te geven. De wet geeft aan hoe een mens zo goed mogelijk kan leven. Wie die wet houdt, die leeft pas echt. Het is de zondeval die tussen beiden is getreden, waardoor de mens van zijn kant niet in staat is die wet te volbrengen. En dan kun je ook inderdaad zeggen, zoals dat bijvoorbeeld staat in Romeinen 8, dat die wet krachteloos was. Dat wil zeggen, die wet werd gericht tot mensen die met die wet niets konden aanvangen door de zonde, en dan is die wet zonder effect. Want die wet die schenkt het leven op bepaalde voorwaarden, en als die voorwaarden niet kunnen worden voldaan, dan komt er ook van dat leven niets terecht. Dus de wet kan geen leven geven, dat is voor de helft waar en voor de andere helft niet. Vanuit de mens gezien is het waar. Vanuit God gezien is het zo dat die levende woorden levend zijn omdat ze van God komen en omdat God ze geeft opdat de mens zal leven. Het zijn wetten ten leven. Het is de verhindering die bij de mens ligt die dat onmogelijk maakt, waardoor die verhindering moet worden weggenomen. Dat is de weg van het heil die God geboden heeft. Buiten de wet om. De wet is krachteloos, want wat de wet niet kon, omdat ze door het vlees krachteloos was, zegt Romeinen 8 vers 3, dat deed God door zijn eigen zoon te zenden. Heeft het gebed, zegt deze tweede vraag, van de Heer Jezus en van Stefanus, rekenen deze zonden niet toe, nog een speciale betekenis? Ja, ik weet niet precies wat u bedoelt of wat u zoekt, maar laat ik er dit van zeggen, en misschien komt dat dan tegemoet aan uw vraag. Er is de laatste tijd in de pers nogal wat te doen over de woorden van het echtpaar Goeree, die erg veel werk hebben gemaakt van die tekst uit Handelingen uit de Matthäus 27. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En men en zij, en ook anderen, hebben van dat woord een soort automatisme gemaakt. Doordat mensen die vloek over zichzelf hebben afgeroepen, meent men dan, is die vloek ook automatisch over hen gekomen? En dan ook nog over elk lid van dat geslacht, van het Joodse volk, en dan ook nog voor elke eeuw die sinds de kruisiging verlopen is. Tot en met de Tweede Wereldoorlog aan toe. En dan wordt zelfs dat wat het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog overkwam, allemaal aan dat ene vers ontleend. Waarbij men dan vergeet, en dat geldt dus ook voor dit echtpaar, waarbij men dan vergeet dat deze uitspraak van het volk nog niet per se door God in zijn volle kracht hoeft te zijn overgenomen. Want tegenover die uitspraak die het volk over zichzelf uitroept, staat de uitspraak van de Heer Jezus die op het kruis zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat slaat niet alleen maar op wat de Romeinse soldaten hem aandeden. Dat slaat ook op wat Israël hem aandeed. Zoals ook Stefanus hier zegt: reken hun deze zonde niet toe. Petrus zegt daarom later ook in Handelingen 3: mijn broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid hebt gedaan. En Israël heeft ook zo in onwetendheid dat woord over zich afgeroepen. Een woord dat trouwens wel degelijk letterlijk in vervulling is gegaan, maar dan ook inderdaad over hen en hun kinderen. Namelijk bij de val van Jeruzalem. En daar hebben we ook de duidelijke vervulling van dat vers, wat de regeringswegen van God op deze aarde betreft, zoals de Heer Jezus dat ook had aangekondigd, dat deze val van Jeruzalem zou plaatsvinden. Maar dan betrof het ook die generatie met haar kinderen, die ook daadwerkelijk de hand aan de Heer had geslagen. Maar als iemand dat woord wil uitbreiden over 2000 jaar geschiedenis van het Jodendom, dan moeten we ook datzelfde woord van de Heer Jezus uitbreiden over 2000 jaar geschiedenis van het Jodendom. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan mogen het aan de ene kant zo zijn dat we in welke mate dan ook de gevolgen van de verwerping van de Heer zien doorwerken in de geschiedenis van Israël. Dat is natuurlijk ontegenzeggelijk. Maar aan de andere kant zien we dan ook de gevolgen van de genade van God doorwerken in de geschiedenis van Israël. Op grond van dat woord van de Heer Jezus: vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. In de eerste plaats al, doordat zoveel Joden ook daadwerkelijk tot geloof in de Heer Jezus, in de Messias zijn gekomen. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11 vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar ook daarin dat God zijn volk bewaard heeft. Wij tellen de 16 miljoen die zijn omgekomen. We moeten ook degene tellen die bewaard zijn gebleven. Het nazisme is te gronde gegaan. Het Jodendom bestaat nog steeds. En God heeft in zijn voorzienigheid zelfs toegestaan dat dat volk weer zijn eigen staat heeft opgericht. Ook al is dat dan nog in een zekere zin ten aanzien van de Messias in ongeloof. En dat is belangrijke zaken. We moeten de schrift nooit eenzijdig lezen. En zeker past het ons niet, als ik nog even op dat chapiter mag doorgaan, past het ons niet om een oordeel uit te spreken over anderen en het lijden dat anderen overkomt met de theorie van de vrienden van Job te bejegenen, die precies wisten te vertellen dat dat lijden het gevolg was van concrete zonden. Zo simpel gaat het in Gods regering niet. En dat is dezelfde blunder, en dan druk ik me eigenlijk nog zwak uit, die men zou kunnen toepassen ten aanzien van het Joodse volk. Het zit veel dieper en het zit veel ernstiger in elkaar. Vooral als je bedenkt dat wat Israël is overkomen ook gebeurd is, mede onder de naam van het christendom. Met christelijke excuses, zoals ook talloze jodenvervolgingen zijn gebeurd onder een christelijke, zogenaamd christelijke dekmantel. Als we dat bedenken, wat hebben wij dan als christenen, en zeker als het dan nog over een evangelisten echtpaar gaat... wat hebben wij, halen wij dan de moed vandaan met de enorme schuld die wij tegenover Israël hebben sinds 2000 jaar jodenvervolgingen? Waar halen wij dan de moed vandaan om te verklaren dat die vervolgingen de straffende hand van God zouden zijn? Terwijl ze in veel eer de schuld zijn van het zogenaamde christendom. Dat zijn hand op zoveel wijze naar Israël heeft uitgestrekt. Onszelf ten kwade, niet in eerste plaats de Jood. Het woord van de Heer Jezus is daarom zo ontzettend belangrijk. Zoals Israël door de eigen verantwoordelijkheid zich zoveel leed op de hals heeft gehaald, zo heeft het woord van de Heer ook zoveel genade over Israël teweeg gebracht tot op de dag van vandaag. U kent het verhaal van die vorst die aan zijn hof naar vroeg: geef me eens een bewijs voor het bestaan van God. En die als antwoord kreeg: de Joden, sire. En dat geldt tot op de dag van vandaag. Niet alleen maar het bewijs van een straffende hand van God, daar moeten we maar heel voorzichtig mee zijn, maar in de eerste plaats het bewijs van de genade van God. De Heer Jezus mochten de Joden niet zelf ter dood brengen, maar moesten hiervoor de toestemming van de Romeinen hebben. Zoals u reeds gezegd heeft, waren daarom Joden en heidenen verantwoordelijk voor de dood van de Heer Jezus. Om Stefanus te doden, hebben de Joden geen toestemming gevraagd aan de Romeinen. En Pilatus dus in dit geval concreet. Mochten zij de dood door steniging dan wel uitvoeren, zonder die toestemming? Of zouden ze in hun verbittering niet hebben willen wachten op die toestemming? Wel, we lezen in de geschiedenis van de Heer Jezus in de evangelie ook dat de Joden meermalen hebben geprobeerd hem te stenigen. Als zij zo verbitterd waren en zo tot razernij gebracht, dan waren hun hoofden niet meer in staat om rustig te overleggen. We hebben toestemming nodig en we moeten dat eerst bij de stadhouder aanhangig maken. Dan hadden ze hem eerst gevangen moeten nemen en alles wat daarmee samenhing. Dat was ondenkbaar geweest. Dat zij dan ook de Heer niet gestenigd hebben, dat is de voorzienigheid van God zelf geweest, die dat voorkomen heeft. Of beter gezegd, het was de majesteit van de Heer zelf, die meermalen in alle rust aan hun handen ontkwam als zij stenen opnamen om hem te stenigen. Maar inderdaad, zij waren in hun verbittering en hun heethoofdigheid meermalen bereid geweest de Heer te stenigen, zonder zich maar te bekommeren om de Romeinse autoriteiten. Die, als het natuurlijk Joodse religieuze aangelegenheden betrof, ook best bereid waren daarbij een oogje toe te doen. We hebben niet gehoord dat ze moeilijkheden hebben gehad vanwege de steniging van Stefanus. Maar wat de Heer verhinderd heeft bij de Heer Jezus, wat God verhinderd heeft bij de Heer Jezus, dat heeft hij bij Stefanus wel toegestaan. Maar dat kwam dan ook omdat de dood van de Heer Jezus natuurlijk zo'n bijzonder geval was. Maar ook menselijk bezien was het natuurlijk in die laatste week dat de Heer Jezus in Jeruzalem op het tempelplein dagelijks verkeerde, naar de mens gesproken onmogelijk geworden dat zij de Heer Jezus zouden hebben gestenigd. In de eerste plaats omdat de grote massa hem zo graag hoorde en omdat zij aan zijn lippen hingen, de vele pelgrims die van verre gekomen waren,